Exodus 16 en 17. We gaan er iets uit lezen. Toen zij van Elim opgebroken waren, kwam de gehele vergadering der Israëlieten in de woestijn Sin, die tussen Elim en de Sinaï ligt, op de 15e dag van de tweede maand sedert hun uittocht uit het land Egypte. En in de woestijn morde de gehele vergadering van de Israëlieten tegen Mozes en Aaron, en de Israëlieten zeiden tot hen: och, dat wij door de hand des Heeren in het land Egypte gestorven waren, toen wij bij de vleespotten zaten en volop brood aten, want ge hebt ons in deze woestijn geleid om deze gehele gemeente van honger te doen omkomen. Toen zei de Heere tot Mozes: zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Dan zal het volk uitgaan en verzamelen zoveel als voor elke dag nodig is, opdat ik het op de proef stelle, of het al dan niet wandelt naar mijn wet. En als zij op de zesde dag bereiden wat zij hebben binnengebracht, dan zal dit dubbel zoveel zijn als wat zij op de andere dagen verzamelen. Daarop zei Mozes en Aaron tot de Israëlieten: vanavond zult gij weten dat de Heere u uit het land Egypte heeft geleid. En morgenochtend zult gij de heerlijkheid des Heeren zien, omdat hij uw gemor tegen de Heere gehoord heeft. Want wat zijn wij dat gij tegen ons mort? En Mozes zei: als de Heere u in de avond vlees te eten geeft en in de morgen volop brood, omdat de Heere het gemor waarmee gij tegen hem gemort hebt gehoord heeft, wat zijn wij? Niet tegen ons was uw gemor, maar tegen de Heere. En Mozes zei tot Aaron: zegt tot de gehele vergadering der Israëlieten: nadert voor het aangezicht des Heeren, want hij heeft uw gemor gehoord. Terwijl nu Aaron sprak tot de gehele vergadering van de Israëlieten, richtten zij hun blik naar de woestijn en zie, de heerlijkheid des Heeren verscheen in een wolk. Toen sprak de Heere tot Mozes en zei: ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord. Zeg tot hen: in de avondschemering zult gij vlees eten en in de morgen zult gij met brood verzadigd worden. En gij zult weten dat ik de Heere uw God ben. En des avonds kwamen kwakkels opzetten en overdekten de legerplaats, en des morgens was er een dauwlaag rondom de legerplaats. Toen de dauwlaag opgetrokken was, zie, daar lag over de woestijn iets fijns, iets schilverachtigs, fijn als rijm op de aarde. Toen de Israëlieten het zagen, zeiden zij tot elkaar: wat is dit? Want ze wisten niet wat het was. Maar Mozes zei tot hen: dit is het brood dat de Heere u tot spijze gegeven heeft. Dit is wat de Heere geboden heeft. Verzamelt ervan naar ieders behoefte. Ieder van u kan voor zijn tentgenoten een gomer per hoofd nemen, naar gelang van het siedertal. De Israëlieten nu deden zo en verzamelden het, de een meer, de ander minder. En toen zij het in een gomer maten, had hij die meer verzameld had niet te veel, en hij die minder verzameld had, kwam niet tekort. Ieder had naar zijn behoefte verzameld. En Mozes zei tot hen: niemand laat ervan over tot de morgen. Maar sommigen luisterden niet naar Mozes en lieten ervan over tot de morgen, maar toen was het bedorven van de wormen en stonk. En Mozes werd toornig op hen. En ze verzamelden het elke morgen, ieder naar zijn behoefte. Maar als de zon heet werd, smolt het. En op de zesde dag verzamelden zij tweemaal zoveel brood, twee gomer voor ieder. En al de vorsten van de vergadering kwamen het Mozes berichten. Toen zei hij tot hen: dit is wat de Heere gezegd heeft. Een rustdag, een heilige Sabbat, is het morgen voor de Heere. Bakt wat gij bakken wilt, kookt wat gij koken wilt. Laat al wat overblijft liggen tot de volgende morgen, om het tot de volgende morgen te bewaren. Ze lieten het dan tot de volgende morgen liggen, zoals Mozes bevolen had, en toen stonk het niet, en er waren geen maden in hen. Dan 17. Een stukje verder: de hele vergadering van de Israëlieten brak daarna op uit de woestijn Sin, trekkende van pleisterplaats tot pleisterplaats naar het bevel des Heeren, en legerde zich te Refidim. Maar er was geen water voor het volk om te drinken. Het volk begon met Mozes te twisten: geef ons water, zodat wij kunnen drinken. 4. Toen riep Mozes luider tot de Heere en zei: wat moet ik met dit volk doen? Nog een ogenblik en ze gaan mij stenigen. Daarop zei de Heere tot Mozes: ga voor het volk uit, neem enige van de oudsten van Israël met u. Neem ook de staf waarmee gij de Nijl geslagen hebt in uw hand en ga heen. Zie, ik zal daar voor u op de rots bij Horeb staan. Daar zult gij op de rots slaan en daaruit zal water tevoorschijn komen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed al zo voor de ogen van de oudsten van Israël. Hij noemde die plaats Massa en Meriba wegens de twist van de Israëlieten. En omdat ze de Heere op de proef gesteld hadden door te zeggen: is de Heere in ons midden of niet? Toen kwam Amalek en streed tegen Israël te Refidim. En Mozes zei tot Jozua: kies ons mannen uit, trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf Gods in mijn hand. Jozua nu deed zoals Mozes tot hem gezegd had en streed tegen Amalek. Maar Mozes, Aaron en Hur hadden de heuveltop bestegen. En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand. Maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij erop kon gaan zitten. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang. Zo overwon Jozua Amalek en diens volk door de scherpte van het zwaard. En de Heere zei tot Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in hun boek, prent het Jozua in, dat ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het Yahweh Nissi, de Heere is mijn banier. En hij zei: de hand op de troon des Heeren. De Heere heeft een strijd tegen Amalek van geslacht tot geslacht. Tot zover het lezen van de Bijbel. De meeste van ons kennen deze geschiedenissen door en door. Als je het woord manna laat vallen, zegt iedereen: ja, hemelbrood, brood der engelen, Psalm 78. Als je zegt: die rots werd geslagen, kwam water uit. Over de Shabbat of over de Sabbat is genoeg gezegd. En de overwinning over Amalek is ook al heel erg bekend. Sinds in Stedem mijn muziekvereniging is met de naam Jehovah Nissi. Ik snapte vroeger echt niet wat daarmee bedoeld werd. Maar het blijkt toch: de Heere is banier te zijn. De Heere is banier. Toch hebben deze geschiedenissen heel veel te zeggen. Niet om een soort zondagschoolklas voor me te hebben wil ik dit met jullie delen, maar om u te vertellen dat deze dingen rechtstreeks te maken hebben met de Heer Jezus en met zijn glorie en zijn toekomst. We willen zo graag dat het boek Exodus niet alleen een stukje geschiedenis is van vroeger, al of niet interessant, maar dat ditzelfde bijzondere Bijbelboek profetische vergezichten laat zien die we vandaag nodig hebben om overeind te blijven en om verder te komen. Voor wie bedoeld? Voor alle zekerheid en helderheid voor gelovigen. Mensen die de Heer Jezus kennen als hun heiland en als hun verlosser. Als je dat niet hebt, heb je er niets aan. Is het alleen maar een stukje lectuur? Misschien vrome lectuur? Misschien lectuur voor een beetje een religieuze dag of zo? Maar verder gaat het dan niet. Voor de gelovigen is dit voedsel van de Heer zelf. Maar je moet wel de Heilige Geest hebben om dit te begrijpen. En dat zit hem niet in een bepaald kerkgenootschap, in een bepaalde club. Het zit hem in de relatie die jij en ik kunnen hebben met onze Heer Jezus. Als je hem kent als je heiland en als je verlosser, dan is de Heilige Geest in je gaan wonen. En die Heilige Geest die dit lied neerschrijven, woont in ons en zal ons helder maken wat de bedoeling is. Niet dat we het allemaal in één keer zien, maar als het gezegd wordt, zal die stem in jou, die Heilige Geest in jou, een stukje bevestiging geven. Dit is ook zo. Dan valt het ook. Dan komt het ook op zijn plek. Dan ervaar je ook dit als woord van God. Niet als iemand, als van iemand die spreekt, want die valt dan echt weg. Maar echt als een woord van de Heere zelf. Zo wil ik zo graag dit stuk gaan benaderen. Nog een keer, we weten het allemaal. Als ik Omgekeerd begin, dan is het stukje van Amalek, dat is het laatste van ons onder gelezen, de overwinning over Amalek. Wanneer zou die overwinning op de vijand des Heren definitief zijn? Er is maar één antwoord mogelijk, dat is als de Heer Jezus hier is, als de Koning der Koningen en als de Heere der Heren. Wanneer is er een stroom van water vloeiend uit de rots, uit de berg Moria? Als de Heer Jezus Koning der Koningen en Heere der Heren is. Wanneer is de Shabbat van de rust, derde punt van achteren, als de Heer Jezus Koning is, als de Heer Jezus regeert, als Hij alles is, als het om Hem gaat en om Hem alleen. Wanneer is het ware voedsel in ons midden brood uit de hemel? Dan als de Heer Jezus de Heer is. Met andere woorden, je hebt gelijk de sleutel. Dit is niet alleen geschiedenis, een stuk terugblik. Dit is nadrukkelijk vooruitkijken. Profetie. Voorzeggingen. Het gaat over de Heer Jezus en over wie Hij is. Dat het manna uit de hemel neerdalend een beeld is van onze Heer Jezus, heb ik niet bedacht. Dat heeft Hij zelf gezegd. Onze Heer Jezus. In Johannes 6. Heel concreet. Heel expliciet. De vaderen hebben het manna gegeten en ze zijn gestorven. Maar ik ben het ware brood uit de hemel neergedaald. Hij zelf, onze Heer Jezus, vergelijkt zich met het manna van toen. Psalm 78 maakt duidelijk dat dit het brood van de engelen zou zijn. Het is ook niet een kleinigheid geweest. Ze hebben gemopperd, de Israëlieten. Ze hadden niet te eten. En dan komt dat wonder. Kwakkels zijn gekomen en hebben de legerplaats overdekt. Dat is voor zover wij weten maar één keer gebeurd. Maar manna was steeds terugkerend, elke morgen. De Israëlieten hebben elke week een wonder gezien. Nou, eigenlijk word je dan al een beetje jaloers op die lui. Want wij zouden ook wel elke week een wonder willen zien. Welk wonder? Nou, dat ze op vrijdag gingen verzamelen. Twee keer zoveel als normaal. Bleken ze dan ineens te hebben. Alleen al dat was een wonder. Ik denk dat het wonder vele malen groter is dan wij vermoeden. Ze hebben weinig verzameld en ze hadden toch niet te weinig. Ze hebben veel verzameld, sommigen hadden niet te veel. Iedere keer heeft God als het ware de zaak weer op een gigantische manier tot een gewone portie gebracht. Dan is het vrijdag, dan mag je twee keer zoveel verzamelen. Dat klopte ook. Normaal zou zaterdags morgens de zaak gestonken hebben, zouden daar wormen zijn geweest en nu niet. En ze blijken ineens genoeg te hebben. Iedereen die goed nadacht, heeft moeten zeggen, weer een wonder. Maar iedereen die al eerder nadacht, zei 's morgens, dit is een wonder. Hoe kun je nu met 6 miljoen in de woestijn ronddolen, en hoe kan het gebeuren dat er een soort dauwlaag over de legerplaats komt, of er rondomheen, en dat als die dauwlaag opgetrokken is, er is een soort sneeuwlaagje ligt, wit als korianderzaad. En ze hebben elkaar aangekeken, wat is dit? Dat is het woord manna, wat is dit? Ze wisten het niet. En ze hebben moeten constateren, dit is echt iets bijzonders. Nou, de eerste keer hebben ze gedacht, dit is natuurlijk een toevallige gebeurtenis. De volgende dag ook nog misschien, de derde dag ook nog en de vierde dag. Toen waren ze eraan gewend, toen zeiden ze, ja, dat manna ligt er weer. Zo snel raken wij over onze wonderen heen. Wonderen, we zouden ze zo graag willen zien. Ik ken hele volkstammen die vandaag hunkeren naar wonderen, tekenen. Maar de rijke man in de geschiedenis van de arme Lazarus moet al horen van Abraham, die sprekend wordt ingevoerd door onze Heer Jezus, de enige die het kan weten. Zelfs al zou er iemand uit de doden opstaan, zelfs al zou Lazarus terugkomen en naar de broers van die rijke man gaan en te vertellen van jullie zitten helemaal fout, dan nog zouden ze niet gaan geloven. Want als ze boos niet geloven, geloven ze het wonder ook niet. De Heer Jezus zelf gaat het woord van Mozes hoger inschalen dan het wonder. Vandaag willen we zo graag wonderen zien. We willen spectaculaire dingen meemaken. We willen horen wat er allemaal gebeurt. En dat willen we zien, dat willen we meemaken. En als het dan in Sebaldeburen is, nou dan gaan we met z'n allen naar Sebaldeburen. Waar dan ook in de wereld. Zij hebben toen wonderen gezien. En er is een flinke hunkering bij christenen vandaag naar wonderen, naar tekenen. Er moet iets spectaculairs komen. Als dat zo is, dan gaat de kerk groeien, dan gaat de gemeente volwassen worden en dan krijg je een enorme toeloop. Dat laatste zal ik niet ontkennen, maar voor de gelovigen ligt het toch een beetje anders. En zelfs voor de ongelovigen ligt het anders, volgens de Heer Jezus. Als ze het woord van God niet aannemen, zullen ze zeker het wonder ook niet gaan geloven. Dat wordt ook genegeerd. Daar waren ze. Geen eten, gemopperd, iedere keer hetzelfde verhaal. Het zou Nederland kunnen zijn geweest. Brood uit de hemel, een geweldig wonder. Ze hebben de glorie van God, de heerlijkheid van God gezien. En ze hebben in die wolk de heerlijkheid van onze Heer Jezus kunnen waarnemen. En 's morgens lag daar dat geweldige wonder. Zoet als honinggebak. Je kon het koken, je kon het stampen, je kon het bakken, je kon er van alles mee. En het was een soort honinggebak. Ja, na 40 jaar gebak, denk je, ik wil ook wel eens weer een kroketje of zo. Dus ze begonnen te mopperen na 40 jaar en zeiden, want ja, we willen ook toch die vleespotten wel eens een keer weer terug. Ik weet niet waar bij mij het omslagpunt zal liggen, niet zo heel vlug, want ik ben er wat zoeterig aangelegd, Maar goed, ik kan me het indenken dat ze dat gezegd hebben, maar het gaat om meer dan om voedsel alleen. Ze hebben moeten leren dat dat voedsel daar aanwezig elke morgen voor het oprapen te maken had met de Heer Jezus zelf. Natuurlijk hebben ze het woord Heer Jezus toen niet gehad. Is daar niemand geweest? Ja, nou, dit is de Heer Jezus, kijk maar, daar ligt hij. Zo is het niet gegaan, ze hebben dat echt anders gezien. Maar ze hebben met elkaar gezegd, wat is dit? Wat een verbazing. Wat een wonder. Wat is dit? We weten niet wat het is. Hoe kan dit? Manna, wat is dit? En ze hebben het mogen verzamelen. 40 jaar lang. En op elke Sabbat hoeft het niet. Lag het er ook niet. Ook een wonder. En ze hebben daar enorm van gegeten. Volgens het boek Jozua in hoofdstuk 4-5 is er nog één keer manna gevallen in het beloofde land. In de velden van Jericho, toen ze in Gilgal waren, toen is er nog één keer manna geweest. Ook daar, en daarna was het over. Toen was het koren van het land zelf hun voedsel. Ik zei zo pas dat deze dingen rechtstreeks heen wijzen naar een tijd waarin de Heer Jezus alles is. Dat is de tijd die wij aanduiden als de Heer Jezus als koning hier op aarde. Zijn voeten staan dan op de Olijfberg, die daar midden doorsplijt. En dan gaat de Heer Jezus heersen. Dan gaat hij hier echt zegenend aanwezig zijn. Hij komt als de echte Melchizedek met brood en wijn uit de hemel. En hij zal verzadigen. Hij zal op een geweldige manier uitdelen. Dat gaat komen. De Heer Jezus in zijn glorie. De Heer Jezus in zijn heerlijkheid. De gemeente van vandaag, dus de mensen die de Heer Jezus kennen en hem als heiland erkennen en als Heer ook willen zien, komen bij elkaar. En daar waar die gemeente bij elkaar komt, moet het minimaal zo zijn dat hij daar Heer is. Dat wat kenmerkend is voor het toekomende rijk, voor het toekomstige koninkrijk van onze Heer Jezus, moet kenmerkend zijn voor de gemeente van vandaag. De enige plek waar de Heer Jezus vandaag erkenning krijgt als Heer, ja, dat is de gemeente. Je kunt ook nog zeggen, dat is mijn individueel leven, mijn persoonlijk leven. Ik geloof ook dat je dat mag zeggen. Maar zeker ook dat wat je samen hebt met anderen. Een plaats waar de Heer Jezus de Heer is. Waar hij gezag heeft, waar zijn troon is. Waar hij glorie krijgt, waar hij aanbidding krijgt. Waar het om hem gaat, waar hij het voor het zeggen heeft. En dat betekent dat deze dingen ook voor ons belangrijk zijn. Wat is ons voedsel? Als je nu in deze wereld staat als een gezelschap, als een gelovig gezelschap, als gemeente, wat heb je dan te eten? Wat is het dan voor voedsel? Ja, nou ja, dan krijg je de discussie. Voor de een gaat het eerder, laat ik maar zeggen, moeilijk worden dan voor een ander. Er zijn misschien mensen die zeggen, nou, zolang ik panorama en privé en party en weekend en zo nog heb, nou, gaat het nog wel. En de anderen zeggen, ja, dat is helemaal geen voedsel voor mij. Als ik het daarmee moet doen, dan verarm ik. Dan kom ik om. Ja, maar bij ons in de gemeente wordt nog het woord recht gesneden. En daar hoor je nog de duidelijke oude boodschap. De aloude tijding. En anderen zeggen, we krijgen nooit wat te eten. Ja, we hebben wel hele programma's hoe onze kerk verdubbeld moet worden en hoe we aan spectaculaire dingen moeten denken. Maar als het echt om voedsel gaat, als het echt om eten gaat, dan komen we tekort. Dat hoor ik heel veel. Maar dat heb ik ook al heel vaak gezegd. Dat komt iedere keer terug. Maar dat is hier aan de orde. Wat is nu het voedsel voor de gelovigen? Wat is nu het voedsel voor het volk van God vandaag? Mijn antwoord is de Heer Jezus zelf. En dat is heel simpel. Afgedraaid misschien, afgezaagd misschien. Maar pas op, als je te ver gaat met de idee dit is afgezaagd, dan kom je uit bij onze ziel walgt van deze zeer lichte spijzen en dan komen de slangen en die bijten. Dan is het verderf compleet. Ik ga niet mijn toespraak als manna eten leren, dat wil ik echt niet doen. Dat kan ik ook niet doen. Maar als je niet meer genoeg hebt aan de Heer Jezus, dan is er iets grondig mis in je leven. En dat gevaar lopen we vandaag. Wij willen meer, wij willen ook wat andere voedsel. We moeten ook nog bezighouden met de dingen om ons heen. We zijn toch niet een soort kloostergezelschap met enorme muren. En we zitten hier niet ver van alle bewoonde mensen. Nee, we staan midden in deze wereld. Kerk zijn in deze tijd. Kerk zijn in deze wereld. De kerk moet open zijn voor deze wereld. De wereld moet de kerk binnen kunnen komen. Ik ken al die termen. En ze hebben allemaal geleid tot één groot ding. Er is niet meer te eten. Dit is misschien te ver doorgedacht of doorgepraat. Misschien een beetje te fanatiek. Maar dit is wel wat mijn hart beweegt. En dat is de zorg. Ik heb de hele week diezelfde zorg gehoord. En ik ben op heel veel plaatsen geweest. Ook in andere landen geweest in de voorbije weken. En ik heb precies dezelfde zorg gehoord. Het volk van God lijdt honger. En u kunt 100 keer zeggen, nou, website A, website B, samenkomst C. Ja, maar bij ons is het nog goed. Ik laat het maar zo. Ik geloof ook stellig dat er plaatsen zijn waar voldoende voedsel is. Dat geloof ik. Maar het manna uit de hemel neergedaald. De glorie van God. De heerlijkheid van God. Eten is een must voor ons. En de Heer Jezus, ik zeg het nu nog een keer in Johannes 6, zegt, ik ben dat brood. Je moet mij hebben. Je moet je met mij voeden. Ik heb dat in mijn eigen leven vertaald door elke morgen een stuk uit het evangelie te lezen. Misschien ook een beetje wettisch en misschien een beetje ouderwets. Maar ik heb het echt zo gedaan. Al jaren. Ik geloof dat het evangelie het manna is. Dat wij elke keer opnieuw iets moeten zien over de Heer Jezus. Iets moeten genieten van de Heer Jezus. Iets moeten eten wat met hem te maken heeft. En dat kan alleen maar als je de evangelie leest. Natuurlijk kun je zeggen, de hele Bijbel gaat over hem, wijst naar hem, amen. Ik zeg ook niet dat je de rest van de Bijbel zou moeten vergeten, dat niet belangrijk zou zijn. Maar voor jezelf, als je nou toch voedsel moet vergaderen voordat de zon heet wordt, want als de zon heet wordt, dan lukt het niet meer. Nou, daar kun je je best iets bij voorstellen. Als de drukte van de dag komt, als de spanningen er zijn, als de eerste gesprekken komen, de eerste telefoontjes, nou vergeet het dan maar. Voor die tijd, voedsel. Elke morgen. Sabbat. Er komt een moment dat we de vrede en de rust van de zevende dag zullen meemaken. Ik zei zo pas dat die Shabbat, die hier genoemd wordt, te maken heeft met een zevende dag die nog komt. We hebben 6 dagen gehad, de aarde en zo zijn in 6 dagen geschapen. In het begin schiep God, weet je wel, die 6 dagen. Het zijn 6 periodes, 6 tijdperken van 1000 jaren. 6000 jaar zijn vrijwel voorbij. En de 7e periode van 1000 jaar, het 1000-jarig vrederijk, het kan bijna niet preciezer, komt. En dan is de rust gekomen. Dan zijn de ploegscharen voorhanden en de wapens niet meer. Dan is alles anders. Dan is de Heer Jezus daar en Hij zegent. Hij die zichzelf de Heer van de Shabbat noemt, zal dan aanwezig zijn. En Hij zal zeggen wat moet. We hebben jammer genoeg van de Shabbat een soort karikatuur gemaakt. En we hebben daar allerlei wetjes in gestopt. Dat mag nog wel en dat mag niet meer. En dat is ook precies het conflict van de Heer Jezus met de discipelen, met de fariseeën en de schriftgeleerden. De hele evangeliën door. Iedere keer conflict over Shabbat. Ze mochten niet met ongewassen handen eten. Ze waren niet te vroeg met graan. Hij had niet tegen die genezende, die man die 38 jaar ziek was, mogen zeggen: neem uw bed op en wandel. Hij had tegen die kromme vrouw niks mogen zeggen. Hij had die met die verdorde hand niks. Je mag nergens wat aan doen. En maar praten over de Shabbat. Maar de kenmerkende dingen van de Heer van de Sabbat, ja, die mochten niet. Dat was het conflict toen. En we zitten daar middenin. We hebben ook een overlevering en dit mag niet en dit mag niet en dat mag niet. Dat is natuurlijk uit het Jodendom gekomen. De Joodse overlevering. En je schrikt je echt lam de eerste keer dat je daar terechtkomt. En je ziet wat ze wel en wat ze niet mogen op Shabbat. Niet op een knopje drukken van de lift en maar hopen dat er een Palestijn er wel op een knopje drukt. Dan kun je tenminste mee naar boven. Sorry dat ik het heel raar zeg. Maar ja, tegenwoordig is dat ook allemaal mogelijk. Maar je kunt het niet gewoon proclameren en het is gebeurd. Dat zie je dan. Dus op Shabbat, precies op het goede moment, begint die lift op elke etage te stoppen. En weer, die gaat steeds heen en weer. Dus je hoeft alleen maar in te stappen, je hoeft niks meer te doen. Je kunt heerlijk gebruik maken van een lift. En toch niet een vuurtje ontsteken, niet een stukje werk doen. Daar zie je de excessen. Daar zie je het gebeuren. Daar zie je die Joodse restauranthouder die denkt: ja, ik moet natuurlijk niet werken vandaag, maar ik huur gewoon een paar Palestijnen extra in voor de Shabbat. En die doen het dan. Mijn zaak gaat wel door. Zo. En ga maar door. Eigenlijk is dat een karikatuur geworden van de Shabbat. Want de Heer heeft nooit bedoeld: je mag geen vin verroeren en je mag dit niet. Dat blijkt uit de woorden van de Heer Jezus. Dat laat Hij onherroepelijk zien. Er komt nog een stroom in bij vandaag de dag in de gemeente, dat wij zo'n beetje Joods moeten worden in onze beleving. We moeten de Shabbat vieren, maar de eerste dag van de week is van de Romeinen. Die is daar destijds mee begonnen. Die heeft die zondag, de dag des Heren, gemaakt. En wij moeten terug, we moeten de Joodse feesten houden, we moeten het Joodse leven leven en we moeten een Joodse gemeente zijn. Nu, dat is een gigantisch gevaar ook voor de gemeenten van vandaag. We zitten op alle mogelijke manieren onder vuur. En hoe kom je daar nu uit? Nou, je komt er in elk geval uit door dit wat hier staat ter harte te nemen. En te zeggen: Heer Jezus, ik wil zo graag van u genieten. Ik wil me met u voeden. En ik wil belijden elke keer opnieuw dat u het wonder bent. Dat u het gaat doen. De Joden hadden nog veel meer wonderen. Want om de 7 jaar hoefden ze ineens te zaaien en te maaien. Dat was een soort, en maar oogsten, ja, maar zonder dat ze er wat voor gedaan hadden. En 7 maal 7 jaar zou het jubeljaar gaan geven. En dat was helemaal een feest. Allemaal duidingen naar die ene grote koning der koningen, onze Heer Jezus, die de vreugde van God zelf is en die ook de zegen van de Heere bij zijn volk brengt. Maar wij vandaag, wij zullen ook mogen eten van de Heer Jezus in het besef van: we zijn hier op aarde, we hebben voedsel nodig en u geeft het, maar we belijden ook dat er een dag komt waarin u heerst, waarin u alles bent, waarin u uw zegen uitgiet op een gigantische manier zoals nog nooit is gebeurd, en op die dag wachten we. Zou u die Shabbat zo willen vieren? Ik heb het niet over de zevende dag van de week. Ik heb hele goede bodem om te zeggen dat wij op de eerste dag van de week als gemeente mogen samenkomen. Er zijn heel veel argumenten voor. Goede, ook Bijbelse argumenten voor. Maar je moet aan de andere kant nooit vergeten dat God in zijn wijsheid dit heeft ingesteld. 6 dagen werken, 7e dag rust. En de Heer Jezus zal voor ons zorgen. Totdat hij ons inbrengt in zijn rust. Hij zal ervoor zorgen. En wij komen daar waar hij zelf naderbij komt om ons te doen aanliggen. Hij gaat ons dienen en wij mogen genieten zoals we nog nooit genoten hebben. Die samenhang hier in Exodus 16 tussen manna en sabbat is heel bijzonder. En ik hoop dat je geniet. Ik hoop dat je geniet en dat je de Heer Jezus ziet. Is dat hier? Ik hoop het. Mijn gebed, iedere keer opnieuw, dat je iets van de Heer Jezus ziet. Dat je van Hem geniet en dat je je voeden wilt met Hem. En Hij wil zich aan jou openbaren. Hij wil laten zien wie die is. En hij wil die hele bijzondere dag gaan geven waarin hij alles is, waar het om hem gaat. Word nu eens stil, word nu eens rustig, ga nu eens rustig zitten. Stop eens met je werk, stop eens met je activiteit, want ik moet dit nog en ik moet dat nog. En de gemeente moet nog verdubbeld worden, of we moeten daar nog naartoe, of er moet nog zulke een gebedswonder gebeuren, of er moet daar vandaan iets komen. Stop nu eens. Er wordt nu weer stil. Maar we kunnen niet meer zo goed tegen stilte. We zijn een beetje hectisch aan het worden. Misschien wel al heel veel. Het derde beeld, manna, shabbat, het derde beeld was water uit de rots. Dat was een volgend probleem. Ze hebben gemopperd opnieuw. Ik kan me het ook voorstellen, 6 miljoen, geen water. Veel kudden. Niet zo'n kleinigheid. Mozes mag de staf nemen, met de oudsten gaat hij naar de plek en daar op de Horeb, daar zegt de Heere, daar sta ik voor je en dan moet jij met jouw staf op die rots gaan slaan. Ik heb me daar vroeger al heel erg om bewogen gevoeld, hoe kan Mozes de uitnodiging krijgen, ik ga voor je staan, de Heere zei het, jij neemt die staf. Jij slaat met die rots op die. Je slaat met die staf, sla jij op de rots. Met andere woorden, je moet mij gaan slaan. Als ik Mozes geweest was, zou ik gevraagd hebben: Heer, waar staat u precies? Kunt u even de coördinaten geven? Precies, alsjeblieft, heel precies. Dan een beetje links of een beetje rechts zou ik dan gaan slaan. Maar toch niet waar u staat. Kun je je voorstellen dat Mozes hier de uitnodiging kreeg om te slaan daar waar de Heere stond? En toch is dat precies wat er is gebeurd. Die stroom van water heeft hen gevolgd, de hele woestijn toch door. Dat is een wonder van enorme omvang. Het volk trok van pleisterplaats naar pleisterplaats en de Heere God liet als het ware een rivier achter hen aanstromen. Want de Bijbel zegt in 1 Korintiërs hoofdstuk 10, die steenrots nu was Christus. Dat bedenken we niet, dat staat in de Bijbel. En die stroom van water komt uit de bron van onze Heer Jezus. Wat gaat er straks gebeuren in de toekomst? Nou, als de Heer Jezus gaat regeren, dan komt er een stroom van water uit Jeruzalem. Volgens het boek Zacharia hoofdstuk 14, waterstroom. Volgens het boek Ezekiel 47, waterstroom. Volgens het laatste Bijbelboek, Openbaring, waterstroom. In het midden van de straat, aan weerskanten van de straat, de boom des levens. Iedere keer hetzelfde. Het hout des levens, de boom, het kruis. Daar waar God geslagen werd, is verkwikking. Dat is heel moeilijk voor ons, want die taal die komt bijna niet over. God liet zich slaan om ons verkwikking te geven. Ja. Is dat de inhoud van Goede Vrijdag? Ja, dat is precies wat er gebeurde. God liet zich slaan en wij krijgen verkwikking. Wij krijgen te maken met het water des levens. En we roepen zelfs,
in liederen, maar ook in getuigenissen. Wie wil nemen het water des levens om niet? Is dat gewoon water? Is dat Jordaanwater? Is dat water uit IJssel of uit Rijn? Nee, het heeft te maken met hem die geslagen werd. Het heeft te maken met de Heer Jezus. Omdat hij zich liet slaan, is er verkwikking. Is er water des levens. Niet alleen voedsel, maar ook verkwikking. En misschien wel nog sterker, levenswater. Zo wordt het genoemd in de Bijbel. En waar die stroom komt, daar is herstel, daar is zegen, daar is enorme vreugde. Daar is onkruidachtige toestand voorbij. En zelfs in de Dode Zee. Als je daar bent, dan zegt iemand altijd wel, zie je wel al die vissers daar op de Dode Zee. Ja. Nou, er zwemt natuurlijk geen vis in het water, er kan helemaal geen vis in leven. Maar dan leeft er vis in dat water. Daar gaat het gebeuren. De Heer Jezus. En weer hetzelfde. Maar ik kan niet anders en ik wil ook niet anders. Het is de Heer Jezus. Hij liet zich voor jou slaan. Ik weet niet hoe je dat beleefd hebt de laatste dagen, de laatste weken. Nou, de een misschien heel oppervlakkig en de ander misschien heel intens. Dat is heel, heel divers. Maar ik hoop dat je ontdekt hebt dat hij zich liet slaan. En dat hij in de dood wilde gaan. Dat hij zover wilde gaan om jou dat water des levens te geven. Heb je dat? Hebben we dat? Voedsel voor onze zielen, water des levens, vrede, stilte, rust, Shabbat. We hebben nu al het enorme zegen van het duizend jaren vrede, dat kennen we nu. Vrede met God, we staan onder de directe bescherming van hem. We hoeven niet bang te zijn voor wie dan ook, voor wat dan ook. Het is geweldig, alles wat we gekregen hebben is in de Heer Jezus. Het is alles super, super. De vraag is, wat doen we daar nu mee? Hoe gaan we hier nu mee om? Ja, nou ja, dat was vroeger zo. Ja, toen was er manna en toen waren er kwakkels en toen was er tjabbat en toen was er water. Ja, maar ja, er was verder niks water. Dus, en ja, daar leefden ze van. En toen kwamen ze natuurlijk in het beloofde land en daar was water genoeg. Einde verhaal. Is dat zo? Of denk je nu, ik wil toch een keer ditzelfde stuk nog eens lezen. En ik wil me de vraag stellen, wat is dan Gods woord naar mij toe? Wat is Gods boodschap naar mij toe? Wat wil de Heer mij vertellen? Jij, Dato, moet elke morgen dat manna gaan verzamelen, voordat de zon heet wordt. En ik heb net al vertaald wat ik daarmee bedoel. Voordat de zon heet wordt, voordat de telefoontjes komen, voordat de drukte er is. Voor die tijd. Moet je dan toch stille tijd 's morgens houden? Nou ja, het gaat niet om een uur. Het gaat niet om een half uur. Misschien heb je 3-4 minuten om iets uit de Bijbel, iets uit de evangelie te lezen. Heb je misschien later in de dag wel tijd om wat meer te studeren? Of naar een Bijbelstudieavond te gaan? Waar het gaat over het Oude of over het Nieuwe Testament. Doe dat dan. Maar geniet alsjeblieft. En de gelovigen van vandaag, ze mopperen wel. Er is van alles mis. En er is onvoldoende te eten. En er wordt van alles gezegd. Maar de simpele oplossingen die hier aangeboden worden van eet dan, drink dan en rust dan. Ja. Ja, dat is van vroeger. Nou, dat is niet van vroeger, dat is van de toekomst. Dat gaat nu precies in de toekomst zo gebeuren. Er komt nog een vierde element bij en dat is die strijd tegen Amalek. Dat is niet toevallig hier terechtgekomen, dit hoort daarbij. Amalek valt altijd aan daar waar Israël het zwakst is. Dat weet u al lang, dat is al tig keren gezegd. Ik weet niet waar jij het zwakst bent. Waarschijnlijk in je buitengewone kwaliteiten. Want als iemand goede, zeer goede dingen heeft in zich, dan is het op hetzelfde moment zijn zwakte. Daar kom je achter, en dat is echt zo. Anderen zeggen, ja, maar ik ben ook zwak als het gaat om, bepaalde zonden die me iedere keer weer bespringen. En de duivel maakt handig gebruik van dit soort dingen en ja, valt daaraan. Klopt ook, bij kinderen, zwakke kant. Maar niet alleen in zondige dingen. Ook in die zogenaamde hoge, zeer goede dingen van jou. Daar zit gigantisch gevaar in van hoogmoed natuurlijk, sowieso. Maar er zit ook gevaar in van het niet meer zien van wat er allemaal mis is. Ik was nog jong, tamelijk jong. Ik kwam in een pastorale kwestie in Canada terecht. En er werd verslag gedaan van een broeder die daar woonde. En dat was ongeveer de heilige van de gemeente. Zo werd hij ook voorgesteld. En ik neem ook aan dat dat zo is geweest. Ik had geen reden om eraan te twijfelen. Nog niet. En die man die was zo liefdevol, zo warm, hartig, dat hij iedereen die binnenkwam omhelsde, een hug gaf en met woorden en koffie en thee en voorzieningen. Alles deed hij om die mensen zijn liefde te tonen. Dat deed hij. En hij stond erom bekend. Dit was Sid, zo heette hij. En er was geen betere broeder dan dat. Dat zei men niet, maar dat hoorde je aan alle kanten. Maar die geweldige kwaliteit van hem werd ook zijn ondergang. Er kwam iemand binnen die eigenlijk niet binnen had moeten komen. En hij omhelsde hem met liefde, hem met liefde en met alle zorg. En dat had niet gemoeten. Gaf hem een plaats in de gemeente en dat had niets gemoeten. Nodigde hem uit om te spreken en dat had helemaal niet gemoeten. Kortom, dat mooie van hem, weet je wel, wat hem zo bijzonder sierde, dat was op dat moment zijn zwakte. Ik ken een vrouw die heel erg zorgzaam is voor haar kinderen. De beste moeder van de club, zo zou je misschien mogen zeggen. Maar als de kinderen iets niet goed deden, en anderen zeiden daar iets van, dat was niet best. Dat goede van haar was haar zwakte ook. Maar kom me niet aan mijn kinderen. Dat ben ik in feite. En dat is met alle dingen zo. Of het nu om de toespraak gaat, om de zangdienst gaat, om de organisatie gaat, om de techniek gaat. Altijd is dat wat je sterke kant is ook je zwakte. En de duivel valt daar aan. Natuurlijk is de aanval verschillend. Hij kan, als je het over zonde hebt, dingen uit het verleden hebt, dan brengt hij die oude beelden van vroeger weer terug. Het is alsof je dat allemaal nog een keer beleeft. En je bent weer van slag. Als het om jouw persoon gaat in de gemeente, dan zal hij jezelf een nog grotere veer in je broek stappen en tegen je zeggen, maar nou ja, ik vertelde vooraf een verhaaltje over iemand in Groningen. Wil je me huren? Nog weer in mijn uithuren, zei die man. En toen ze zeiden, we willen je uithuren, is er nog ook voort. Want hij wilde de eerste zijn. Hij wilde per se de eerste zijn. Want hij voelde dat ook zo. En ik kan me dat indenken. Want de duivel die probeert om je te pushen. En als er dan een is die het daar niet mee eens is, dan kun je daar misschien wel boos om worden. Ik heb eergisteravond iets gezegd over het boek Esther, waarin Haman buitengewoon verhoogd werd. Dat was een jodenhater. Dat speelde zich af in Iran. Het ging namelijk over Iran die avond. Dat boek Esther speelt zich ook af in Iran. En de jodenhaat van Iran is vandaag spreekwoordelijk bijna. Nou, dat was toen ook al zo. Precies net zo. Maar goed. Iedereen boog als een knipmes voor die Haman, behalve die ene Mordechai. En dan kon hij niet uitstaan. Maar hij moest ook nog. Dat deed hij nog net niet. Je zou zeggen, nou, als nu 9 miljoen komen zoveel voor mij buigen. En één doet het niet. Ja, zo wordt. Ja, daar heb je toch geen last van. Kennelijk wel. Maar is het met ons soms anders? Als jij jezelf een bepaalde plek hebt toebedacht in de gemeente. En er is één die dwars ligt. Dan denk je, hè, bah. Het lijkt wel koning Agab, die niet kon uitstaan dat Nabot nee zei tegen de verruiling van zijn wijngaard tegen een ander mooi plekje. Altijd hetzelfde. Daar valt de duivel aan. Daar probeert hij je te pakken te nemen. En dat is nu de strijd die hier vermeld wordt. Niet dat het hier ineens over is met Amalek, maar de Heer heeft een strijd van Amalek van geslacht tot geslacht. Dat blijft zo. Ik zal het heel eenvoudig zeggen. Ik geloof stellig dat Amalek te maken heeft met de zwakke plekken van ons. Met de zwakke plekken van Israël van toen. En de zwakke plekken van ons van vandaag. En dat hij daar aanvalt. En dat hij daar keer op keer aanvalt. Ook Haman, weet je wel, die man uit het boek Esther was een afstammeling van Agag, een Amalekiet, een Jodenhater. Het kan bijna niet nauwkeuriger. Maar Amalek valt aan. En Israël moet er wat tegen doen. Daar moet je zelf wat tegen doen. Heren, ik wil dat wel. Ik wil niet hoogmoedig zijn. En ik wil niet de voornaamste zijn. En ik wil niet in een valkuil lopen. Ik wil niet onderuitgeschoffeld raken. Nee, Heer Jezus, ik wil voor u gaan. Hoe red ik dat? Op één manier. Die handen van Mozes die daar waren op de heuveltop en die onbewegelijk bleven tot zonsondergang. Dat is de oplossing. En je kent dat beeld. Je weet precies wat ik zeg. En iedereen kan het verhaal zomaar navertellen. Maar ondertussen weten we eigenlijk niet meer hoe we dit moeten hanteren. Hoe moet ik dat dan vandaag, donderdag de 19e, hanteren? Moet ik dan aan het eind van de dag, als ik al gestruikeld ben, nog een keer terug? Nou, misschien is het dan ook nodig, ja. Maar waarom begin ik niet 's morgens? Waarom ga ik niet 's morgens zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u mijn voedsel bent. Dank u wel dat u mijn verkwikking bent. Dank u wel dat u mijn vrede, mijn rust, mijn stilte bent. Dank u wel dat u mijn kracht bent, mijn overwinning bent, want u hebt de overwinning behaald. Weet je, als ik mijn voet met de Heer Jezus, en ik lees in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, in de Evangelie, dat hij nederig was, en dat hij zichzelf niet achtte, dat hij zichzelf niet zocht, en dat Paulus in dienst legt van de Heer Jezus dat ook liet zien, wat moet ik dan doen? Moet ik dan hoogmoedig ergens gaan staan en zeggen, ik ben de belangrijkste van de hele club? Dat zit wel in je misschien. Ik herken dit hoor. Maar de Heer laat je misschien op hun neus vallen een keer, heel, heel plat. Maar ik moet me ook durven realiseren, elke morgen, Heer Jezus, uw handen zijn in de troon. Ja, die van Mozes die zakte nog een beetje. Er moest nog een ondersteuning komen van Hur en van Aaron, de reine en de hoge priester. Die hebben hem samen ondersteund. En die hebben ervoor gezorgd dat die handen onbeweeglijk bleven. En zolang die handen onbeweeglijk waren, had Israël de overhand, was de overwinning compleet. Hoefde niemand te vrezen. Nu, dat tafereel op de berg. Wij in de strijd verwikkeld. Wij elke keer opnieuw een nieuwe dag instappend. Wij moeten durven zeggen, Heer Jezus, u bent het. En wanneer is die overwinning nu een feit? Ja, als de Heer Jezus Here is. En als die duivel gebonden is. 1000 jaar. Aha, dan is het probleem opgelost. Maar niet nu. We zitten nu nog steeds met dezezelfde dingen. En hoe kom je daar nu vandaag doorheen? Nou, het is eigenlijk heel simpel. 1, 2, 3, 4. Je voeden met de Heer Jezus. Je eigenlijk in het bad van de Heer Jezus wentelen, zwemmen, zoals Ezechiël dat zo schitterend stelt. Ja, aanvankelijk is het nog een beetje een klein stroompje tot aan je enkels, dan tot aan je knieën, dan tot aan je lenderen, maar dan wordt het zo geweldig, zo schitterend. Je hoeft niet eens zo gek ver te gaan en dan is het al zo wijd en zo groot dat je erin kunt zwemmen. Genieten. Dat betekent ook dat je zegt, Heer Jezus, ik hoef niks meer te doen, want u hebt het gedaan. Ik mag rusten, want u hebt het allemaal volbracht. Het is uw dag, uw rustdag. En een oud lied zegt hen, waar God kan rusten, is het rustpunt ook voor mij. Daar mag ik rusten. Daar kan ik vrede vinden. En die strijd, ja, ik heb ermee te maken. Het is er. Het steekt de kop erop. Het is alsof het een stukje onkruid is dat iedere keer weer boven komt. Je kunt wieden wat je wilt, maar er komt toch weer terug. En hij is de overwinnaar. De Heere is banier. We staan onder hem en bij hem. We zijn van hem en we worden door hem gecoacht. En door hem door deze wereld gedragen. Dat is het geweldige van dit kleine stukje uit Exodus. Wanneer krijgt dit zijn volle beslag? Nou ja, als de Heer Jezus er is, voedsel uit de hemel, hij is er zelf. Stroom van water, ja, die komt dan echt. Zacharia nog een keer, Zacharia 14, Ezechiël 47, Openbaring 22. Dan gaat het gebeuren. Is dan de Shabbat daar? Ja, zeker. Daar hoef je niet voor te verzamelen. Dat zal de Heer echt waarmaken. De Shabbat van de rust is dan aangebroken. Want die periode wordt in de Bijbel de Shabbat van de rust genoemd. Het duizendjarig vrederijk. En dan? Moeten we dan vechten? Nee, de overwinning is behaald. Hij is in de troon. De banier is de Heere God zelf. Yahweh is de banier. Hij heeft het gedaan. Dat is die tijd. Die tijd op aarde. Ja, dat is toch een soort utopie, een soort toekomsthoop. Het woordje van Martin Luther King, I have a dream, wordt, ik weet niet hoe vaak, herhaald. Ik heb het de laatste weken, ik denk ook wel 20 keer gehoord, uit verschillende bronnetjes. En hij zag wat er nog een keer zou komen met al die gekleurde mensen, dat ze daar toch in vrede zouden gaan leven. Gelovigen die hier vanavond zitten, die mogen zeggen, niet ik heb een droom, maar ik heb een hoop. Een hoop die niet beschaamt, die niet teleurstelt. Een hoop die te maken heeft met dat wat God gaat doen. En dat is dat Hij ons voedsel is. Dat alle surrogaat weggaat. Dat het water des levens helder en klaar is. Dat de rust en de vrede gekomen is. Dat we onder onze eigen vijgenboom wijnstok kunnen zitten. Dat geldt dan speciaal voor Israël. Voor mensen die hier op aarde zijn. Maar wij zullen met de Heer Jezus komen en daarin genieten. Nog sterker, we zullen zelfs een stukje van die glorie, een stukje van die heerlijkheid uitstralen die dan zichtbaar wordt. En de overwinning over Amalek is een feit. Ik probeer deze week een verhaal te houden over Jericho en over de val van Jericho. Dat is een van de moeilijkste onderwerpen, vind ik, maar ook een van de noodzakelijkste onderwerpen. Wanneer is het zover dat ik alles wat ik heb aan kwaliteit aan de Heere geef en het voeg bij zijn gereedschap en het niet meer heb in mijn tent, bij mijn gereedschap. Want dat was de zonde van Achan. Wanneer zou ik ooit zover komen? Soms word je jankerig en zeg, Heer Jezus, ik faal. Ik ga dingen zeggen die ik niet had moeten zeggen. Had ik niet meer van mezelf gedacht. Er zijn van allerlei dingen te denken. Ik had een mooie conferentie gehad in Zürich met de Pasen. Het was geweldig. Zelden een betere plek. Ik ga maar niet verder vertellen. Het was gewoon gaaf. Terug, dinsdagavond, Nederland, blij, gelukkig. We lieten nog een cd'tje draaien in de auto van daar gekocht en zo, weet je wel. De herinnering bleef leven. En ik vloog me dan uit de bocht diezelfde dinsdagavond. Natuurlijk was het hen niet aan schuld. Zei ik. Nou, dat duurt dan een poosje voordat je zover bent van sorry, ik was fout, dat had ik nooit mogen zeggen. Ik heb je verkeerd begrepen. Hier ben ik. Het zal wel van mij zijn, maar ik denk dat iedereen zich daarin herkent. Iedereen. Wanneer is het moment gekomen dat de overwinning over Amalek een feit is? Want ten diepste is het hoogmoed, is het arrogantie. Ik kom er niet aan, weet je wel. Zo van, ja, je staat op een bergje en je denkt dat je daar alleen bent en zo. Dat je de grote overwinnaar bent. Maar er is niemand overwinnaar. De Heer Jezus is dat. En pas als je ziet dat Hij daar is en dat zijn handen daar uitgestrekt zijn tot de nieuwe dag komt, tot zonsondergang, pas dan is de overwinning voor jou ook een feit. En die overwinning gun ik je. Voedsel, drinken, vrede, overwinning. 4 kleine stukjes. Oude verhalen, oude geschiedenissen, maar zeer actueel. En in de toekomst komt het nog allemaal terug ook. Exodus 16 en 17 zijn mooie stukjes. De Heere zegen jullie. Vader, ik wil u danken voor de Heer Jezus. Hij heeft u perfect volmaakt gediend en alles gedaan wat u mooi vond. Wat u welgevallig vond, wat voor u aangenaam is geweest. En de Heer Jezus heeft dat gedaan, tot het laatste, tot het einde. Hij heeft in alle opzichten laten zien wie u bent. En u wilt voor ons nu een soort voedselprogramma voorschrijven, van dit moet je eten, dat moet je drinken, zo moet je leven, en zo moet je kijken. wil u danken, Vader, dat we in deze vier kleine stukjes mogen kijken naar de Heer Jezus. Die Zoon van u die de overwinning heeft behaald. Die zo super is, zo geweldig is. Niemand is als Hij. Niemand is als Jezus. We willen u danken voor uw Zoon. We willen u danken voor de Bijbel. We willen u danken voor het boek Exodus. We willen u danken dat dit in onze Bijbel is terechtgekomen. Voor ons is dit geschreven, op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. Dank u wel dat u ons bemoedigen wilt en versterken wilt door deze dingen. We prijzen uw naam. Amen.